Zo, welkom terug, dames en heren, hier en ook mensen thuis. Voor de trouwe kijkers, noem ik het maar even. Nu gaan we over tot het tweede gedeelte van de avond. Dat is over bollen en waterkwaliteit. En met het accent op de waterkwaliteit. Zoals gezegd heb ik eerder zoals gezegd is de GGD eerder enkele maanden geleden aan de beurt geweest om wat te presenteren. Het gaat hier dus om de waterkwaliteit. Aanwezig zijn meneer Bouwman, hier links van mij, van het Hoogheemraadschap, Noorderkwartier.
Waterschap.
Goed zo, dank u wel. En meneer Knippels, daar even, die aansluitend wel presenteert in een mondeling sfeer. En nou, uiteindelijk de portefeuillehouder, meneer Valkering, die wil ik nu het woord geven om de avond, althans dit deel, even verder te introduceren. Meneer Valken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze is voornamelijk ook opnieuw op verzoek van de Raad. Om jullie nog een keer mee te nemen over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen, het oppervlaktewater en dan voornamelijk dat laatste deel. Met de GGD hebben we al echt een aantal goede gesprekken gehad over wat nu de effecten zijn. Daarvan hebben we ook gezegd dat we op een later moment apart met de GGD nog een keer op terugkomen. Voor nu is de vraag SEC, wat doet gewasbeschermingsmiddelen, wat doen ze met ons oppervlaktewater? Dan hebben we twee partijen die eigenlijk van allebei de kanten iets kunnen vertellen. Misschien zelfs wel een vrij gelijkluidend verhaal, daar gaan we achter komen. En dat was mijn voorzien, want het is niet echt vanuit het college, het is echt vanuit de raad verder.
Dankjewel. Nou, dan kijk ik even naar meneer Wouwman. Aan u het woord.
Ja, dank u wel. Fijn dat ik hier vanavond het verhaal mag doen over gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Ik ben Henk Bouwman, beleidsadviseur bij de afdeling watersystemen van het Hoogheemraadschap in dit gedeelte van Nederland. Gezond water, dat is het thema en het programma waar ik aan meewerk. We hebben een aantal hoofdtaken, waterveiligheid, voldoende water en ook gezond water. En daarnaast hebben we nog een hele poot die de zuiveringstaak uitvoert, ook in opdracht, zeg maar, of met het doel gezond water te realiseren in ons gebied. Ik werk dus uitsluitend voor gezond water. Waar ik het met u vanavond over wil hebben, ik heb het een en ander voorbereid. Wat mij betreft, als de tijd daar voldoende voor is, mag u verhelderende vragen stellen. Ik denk dat discussies beter om het eind gevoerd kunnen worden, maar ik kijk even naar de voorzitter. Dus verhelderende vragen graag tussendoor, want als u blijft zitten met een vraag, dan mist u misschien het vervolg. Waar ik het met u over wil hebben is het monitoringonderzoek wat wij doen, wat er in Nederland gebeurt, maar ook in dit gebied. De agrarische activiteiten waar de gewasbeschermingsmiddelen onder andere bij vrijkomen in het oppervlaktewater. Welke stoffen zijn dat dan momenteel? Gerelateerd aan de bollenteelt, dat heb ik even centraal gesteld voor dit gebied. Ik ga even in op de wet en regelgeving. Hoe zit dat geregeld allemaal in Nederland? Toelating, de regels rondom toepassing, toezicht en handhaving, hoe hebben we dat geregeld? En als laatste de bovenwettelijke emissieaanpak, waar we hier in Noord-Holland relatief actief mee zijn, om de problemen die er zijn met gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te tackelen. Het is eigenlijk al gezegd, oppervlaktewater, dat houdt in dat ik niet inga op effecten op de bodem, bodemleven, grondwater en ook niet op lucht. Dat zijn aspecten die bij de algemene democratie zijn neergelegd, denk aan het Rijk, provincie en ook bij de gemeente. Het waterschap gaat uitsluitend over oppervlaktewater. Dat is wel eens lastig, want waterschappen monitoren vrij intensief, produceren daar ook heel veel rapporten over wat zij in het oppervlaktewater vinden. Als mensen gaan googlen, dan komen ze al heel snel bij waterschappen uit als het gaat om bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Gewasbeschermingsmiddelen zijn twee termen die door elkaar gebruikt worden, maar we gebruiken tegenwoordig de term gewasbeschermingsmiddelen in hoofdzaak. Maar burgers komen, of mensen die interesse hebben in gewasbeschermingsmiddelen en oppervlaktewater, komen al heel snel bij waterschappen terecht. Ook als het om andere aspecten gaat dan oppervlaktewater. En dat is erg lastig, omdat wij dus geen uitspraken kunnen doen over het effect op mens en dier, zolang het niet op oppervlaktewater aspecten betrekking heeft. Bij studieclubs en bij het Clusius College en dergelijke, waar ik ook wel eens gevraagd word een verhaal te houden, daar probeer ik altijd even een beeld te scheppen, of samen met de zaal, met de studenten, een indruk te wekken van hoe ernstig is een probleem rondom gewasbeschermingsmiddelen, of wat is de impact van gewasbeschermingsmiddelen op oppervlaktewater. En daarbij gebruik ik dan vaak dit voorbeeld, wat hier nu gepresenteerd staat. Iemand morst een hoeveelheid imidacloprid, dat is een insecticide, het bijengif ook wel genoemd, admire, inmiddels streng gereglementeerd, maar een paar jaar geleden nog algemeen toegepast. Dat middeltje komt in de sloot en de vraag is dan hoeveel kubieke meter slootwater wordt daar dan theoretisch mee verontreinigd. En dan ga ik even uit van een homogene vermenging van die stof in het oppervlaktewater. Dat is natuurlijk nooit zo. En op de lozingsplek zal de concentratie hoger zijn. En naarmate de afstand toeneemt, neemt de concentratie af. Maar even theoretisch om een indruk te krijgen. Waar hebben we het over? En dan heb ik het over een theelepel, 5 milligram, imidacloprid. En de norm van die stof is 0,0083 microgram per liter. Miljoenste gram per liter. Dat is de chronische toxiciteitsnorm die wij in Nederland moeten hanteren. Overigens die stof, of even erop terugkomen, wordt niet alleen in de landbouw gebruikt. Het is een aanname dat alle stoffen uit de landbouw komen. Dat hoeft niet zo te zijn. Ook de huishoudens gebruiken admire zonder dat ze dat vaak weten. Denk aan luizenbandjes van katten, vlooienbanden van katten en honden, die bevatten vaak ook, in ieder geval in het verleden, imidacloprid. Iemand die snel kan rekenen heeft het antwoord wellicht al paraat. Ik help altijd eventjes door te zeggen van, is dat dan 600 kuub, 6000 kubieke meter of 60.000 kubieke meter? Met andere woorden, is dat uitsluitend rondom de lozingsplaats? Is dat de hele sloot rondom het bedrijf? Of is dat de halve polder? Nou, heeft iemand een idee? De meeste mensen kiezen meestal voor C. Ja, nou, het is allemaal fout, maar het is nog veel ernstiger. Ik zie dat de berekening hier nu weggevallen is. Oh, ik ga de verkeerde kant op, dat is het. Dit is het antwoord. Als je dat op elkaar deelt, die 5 gram omzet in miljoenste grammen, en dat deelt door de norm, dan kom je op 600.000 kubieke meter. Oftewel, de hele polder wordt verontreinigd met 1 theelepel tot de norm. Nogmaals, onder de voorwaarde dat het natuurlijk homogeen mengt over de hele polder. Ons beheergebied bevat 200 miljoen kubieke meter. Nou, als je dat dus nog doorrekent, dan heb je dus slechts 333 theelepels nodig. Oftewel, minder dan 2 liter van die stof. Nou komt dat nooit op één bedrijf natuurlijk vrij, maar alle bedrijven bij elkaar opgeteld, dan kom je toch al gauw tot vrij grote hoeveelheden grondreiniging met gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Het komt op vele plaatsen vrij, niet bewust. Vaak is dat lekkage of gewoon een gevolg van uitspoeling, afspoeling en allerlei reststromen. Een stroming die met regenwater of met neerslag in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Je ziet hier een hele theoretische schetsplaat van een bloembollenbedrijf met allerlei activiteiten. Deels het perceelsgebeuren, alles wat daar met bestrijdingsmiddelen kan gebeuren en wat kan leiden tot lozing op oppervlaktewater is daar ingeschetst. Je ziet daar de spuitmachine. Nou, dat is een bekend gegeven natuurlijk dat daar drift bij vrij kan komen, wat met wind in het oppervlaktewater terecht kan komen. Maar uitspoeling, afspoeling, bij het reinigen, bij het vullen van machines, daar kan altijd iets gebeuren. En het gebeuren rondom het erf is in de bloembollensector natuurlijk ook een bekend begrip. Daar wordt met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt om bollen te ontsmetten. Daar kunnen lekkages plaatsvinden. U ziet op het erf wat van die lekstromen, witte banen, zeg maar, waar wat lekkage heeft plaatsgevonden, waar mensen met wielen, heftrucks met wielen, et cetera, doorheen kunnen rijden en zo versmering kan plaatsvinden. En met een regenbui komt het via de goot en de roosters in het oppervlaktewater terecht. Bollenteelt is voor Noord-Holland heel belangrijk, economisch gezien, maar ook wat betreft effecten. En je ziet hier een plaatje van Nederland met waar hoe donkerder, hoe relatief meer bollenteelt het landgebruik in bollenteelt voor bollenteelt wordt gebruikt. En je ziet dat de hele kustzone, dus ook hier in deze regio, de bloembollenteelt een belangrijke sector is. Van alle bloembollen in Nederland staat ongeveer 50% of wordt 50% vanuit Noord-Holland geteeld. En vaak ook hier weer verwerkt. En al die lozingen, waar ik net dat plaatje met al die...
Dank u wel. Ik zie dat het plaatje van 2010 is. Is de situatie nu nog ongeveer hetzelfde?
Nou, ongeveer hetzelfde, dat denk ik wel. Er is uiteraard wel wat verschuiving opgetreden, maar het is niet zo dat Noord-Holland niet meer de belangrijkste provincie is wat bollenteelt betreft. En ook de kustzone is nog steeds belangrijk voor bollenteelt. Het oosten van het land is wat ontwikkeling, met lelieteelt onder andere. Maar dat is niet zo spectaculair dat dit hele plaatje anders is. Ik heb geen moderne plaatje kunnen vinden. Die zullen er ongetwijfeld wel zijn, maar dit geeft ongeveer een beeld van de situatie.
En die 50% dat is wel up-to-date?
Ja, het kan 51 zijn, het kan 49 zijn, maar in die orde van grootte moeten we toch wel denken. Kijk even naar de sector, het wordt bevestigd. Ja. Dat maakt dat wij hier in Noord-Holland, maar ook in Rijnland, het gebied ten zuiden van ons, de oude Bollenstreek, al heel vroeg geconfronteerd zijn met de effecten van de bollenteelt. En samen met de bollenteelt zijn gaan zoeken naar hoe kunnen we de problemen die er zijn als gevolg van de bollenteelt, de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, met elkaar beperken. En dan ziet u hier een plaatje van de beginperiode dat wij in staat waren gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te bepalen. Dat kunnen we nog niet zo gek lang, dat is pas ongeveer sinds 1990. Je ziet hier zeg maar, de eerste jaren dat we gestructureerd gemonitord hebben. De stof carmedazim, dat is een schimmelwerend middel wat breed toegepast wordt. Niet alleen in de bollensector, in allerlei teelten wordt die stof toegepast. Ook in de behangindustrie, ook in de tapijtindustrie. Het is een algemeen gebruikt middel. Maar hier ziet u dan de resultaten van metingen in oppervlaktewater in bollengebieden. Zowel van Rijnland als van Hollands Noordelijk Kwartier. Ja.
Dit is een plaatje van carbendazim.
Ja.
En de eerste plaatje was van een ander middel.
Klopt.
Ik begrijp dat deze dan onder de norm zit. De ander zit ook onder de norm. Maar als je alles bij elkaar optelt, dat denk ik, kom je dan niet in één keer heel erg hoog uit. Dat is mijn vraag.
Nou, je komt niet onder de norm. U zult straks zien dat u geregeld boven de norm zit. En ook dit plaatje geeft aan dat we toen der tijd met deze stof boven de norm zitten. Want de groene lijn, die horizontale groene lijn bij 0,5, geeft voor carmedazim de toenmalige norm weer.
Dat was mijn zorg zit niet in één middel, maar dat zegt het cluster van alle bestaande middelen. De som van alle delen, is dat niet enorm hoog dan?
Ja, dan hebben we het over de combinatietoxicologie. Als je alle stoffen die er in het oppervlaktewater aanwezig zijn, de giftigheid zou bepalen en die op zou tellen bij elkaar, dan is dat natuurlijk ernstiger dan van één individuele stof. Ja, dat is een bekend gegeven. Alleen het is heel lastig om dat uit te drukken in cijfers en in getallen. Dat wordt eigenlijk nog niet gedaan. Er zijn wel instituten mee bezig om te kijken of ze daar een vinger achter kunnen krijgen om die combinatietoxicologie ergens in uit te drukken. Maar wij presenteren hier, eigenlijk alle waterschappen in Nederland presenteren per individuele stof de normoverschrijdingen. En wat ik wilde laten zien met deze stof is de zomergemiddelde en de wintergemiddelde van alle locaties bij Rijnland en bij Hollands Noorderkwartier, toen de tijd uitwaterende sluizen nog, in de periode 1995-2012 van alle monsterpunten gemiddeld. Per jaar. En dat waren 6 bemonsteringen per jaar op zo'n kleine 20 locaties. En dan zie je dus de blauwe lijn, die geeft het wintergemiddelde weer, oktober tot en met maart. En de rode lijn geeft het zomergemiddelde weer voor al die lozingspunten allemaal gemiddeld bij elkaar. En dan zie je dat die gemiddelden soms wel een factor 4, 5, 6, 7 boven de norm zaten in 1995. En dat is dus gemiddelde. Dat betekent dat er uitschieters naar boven waren, uitschieters naar beneden. En dan kom je, zoals ik al zei, de groene lijn gaf de norm weer. Dus in het begin, toen wij begonnen met monitoren, toen zijn we best wel geschrokken van die resultaten. Eén individuele stof. Nou, nogmaals, er waren veel meer stoffen. Die geven allemaal vergelijkbare resultaten, een plaatje te zien. En dat was aanleiding om dus contact te zoeken door de waterschappen met de bollensector, om met deze plaatjes in de hand te vragen van, kan het anders? Waar zitten de zwakke punten? Waar kunnen we aandacht aan besteden? En je ziet dat dat ook effect heeft opgeleverd. Want je ziet een enorme daling zo rond 1998 ontstaan. Gewoon het besef van, het kan anders, het moet anders. En er waren ook technische mogelijkheden om het anders te doen. Dan zie je een tijdje dat het afvlakt. En na zo'n beetje 2004, dan zie je weer een verdere daling optreden. Dus je ziet iedere keer dat er uit analyses blijkt waar de zwakke punten zaten, waar ontstond emissie. Die zwakke punten werden weer aangepakt. En zo zie je een voortschrijdend, verbeterend effect van het gebruik van die middelen. Door zorgvuldiger te handelen. Je ziet hem hier zo'n beetje eindigen rondom de norm. En ik zal straks plaatjes laten zien dat we inmiddels weer 20 jaar verder, of wat is het, 2020 plaatjes. Die zijn nog niet, 2018 plaatjes zal ik zo meteen laten zien. En dan zult u zien dat het weer aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van deze plaatjes. Als u interesse heeft om daar zelf naar te gaan kijken van wat wordt er in Nederland waar aangetroffen in slootwater, wat betreft gewasbeschermingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, dan kunt u dat vinden op de bestrijdingsmiddelenatlas.nl. Dat is een site die door het CML in Leiden, is dat een instituut wat gelieerd is aan de universiteit. Die verzamelen bij de waterschappen de monitoringresultaten wat betreft gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. En die maken daar statistische bewerkingen mee en die presenteren dat op deze website. Dus u kunt daar zelf de locaties vinden en wat daar op die locaties is aangetroffen aan stoffen. De blauwe punten, ik weet niet of dat goed zichtbaar is, want op afstand lijken die kleurtjes misschien wat op elkaar. Maar de blauwe punten hier zo, ik zal ze even aanwijzen, dat zijn de bolle punten van zowel Rijnland als Hollands Noorderkwartier, waar meer dan 50% van het landgebruik door bloembollenteelt in gebruik is. En daar zegt men dan van in Nederland dat het in overwegende mate de effecten in de sloot van gewasbeschermingsmiddelen door die sector, door de bollensector in dit geval, wordt veroorzaakt. Zo zijn er ook groene punten, dat zijn akkerbouwlocaties waar andere waterschappen in hoofdzaak hun metingen doen. Verschillende sectoren hebben zo een andere kleur gekregen en daarmee kunt u zien wat het effect is van een sector op het oppervlaktewater. En die sectoren worden ook onderling vergeleken. Het doel van deze meterij en presentatie is om de verbanden te leggen tussen de normoverschrijdingen en het gebruik van die stoffen bij die sectoren, zodat de waterschappen in overleg kunnen met die sectoren om de problemen die er zijn aan te pakken. En het tweede doel is het vaststellen of de rijksbeleidsdoelen die de overheid heeft gesteld in de nota duurzame gewasbescherming, of die wel gerealiseerd gaan worden. Dus eigenlijk een voortgangsrapportage wordt eruit gedestilleerd. En het doel is dat in 2023 90% reductie is opgetreden ten opzichte van 2013. Ja. Dat was de doelstelling. En daar moet deze monitoringrapportage en deze bestrijdingsmiddelenatlas uiteindelijk dan in ieder geval de aanwijzingen geven of dat wel of niet gehaald wordt. Landelijk uniform, omdat vroeger alle waterschappen het op eigen manier bemonsterden en lieten analyseren. Dat is nu gestandaardiseerd, zodat ook al die meetcijfers uitwisselbaar zijn of in ieder geval vergelijkbaar zijn. Zodat er duidelijk is wat de werkelijke ernst is van stoffen in het oppervlaktewater. Ik heb even ingezoomd.
Eén vraagje van.
Sorry, ja.
In 2013 was er een norm en het was het tussentijdse doel dat de norm in 2018 50% minder vaak werd overschreden. En dat is niet gehaald.
Dat klopt. Uit de evaluatie is gebleken dat het wel een end in de buurt kwam, maar niet exact
hoe
gehaald.
Hoe groot acht u de kans dat die 90% gaat halen in 2023?
Nou, dat kan ik niet hardop zeggen. Dat weet ik niet, want ik kan niet in de toekomst kijken. Maar we gaan straks plaatjes zien van trends. En wellicht dat we daar dan met elkaar toch een verwachting uit kunnen uitspreken. Maar ja, het zal spannend worden. Dat denk ik wel. Maar nogmaals, ik laat straks nog wat nieuwere trends zien. En daar kunnen we wellicht zien dat we toch wel aardig in de goede weg zijn. Of in ieder geval dat we stappen maken. Ik zei net van de bestrijdingsmiddelatlas biedt mogelijkheid voor iedereen in Nederland om zelf te gaan onderzoeken wat de resultaten zijn op de locaties. Hier ziet u een plaatje van de Noordkop van Noord-Holland met alle monsterplekken waar in dit geval carbendazim in 2018 is bepaald. Je ziet er ook een norm bij. Er zijn twee normen in Nederland op het ogenblik. Dat is de MAC-norm, dat is de acute toxiciteitsnorm. En daarnet had ik het over de jaargemiddelde. MKN, dat is een andere waarde. Dat is de chronische giftigheid van een stof. Als dus waterleven langdurig wordt blootgesteld aan die norm, daar hebben ze een norm over bepaald. Acute toxiciteit betekent dat er een grote kans is op direct effect. Dus daar zit verschil in de hoogte van de waarde. U kunt dat allemaal zelf aanklikken. En dan kunt u zien wat het resultaat is. En blauw betekent dat die stof niet is aangetroffen, dus dat is veilig. Groen betekent wel aangetroffen, maar niet normoverschrijdend. Ik sla even die grijze over. Dan hebben we geel, dat betekent boven de norm. Dus dat is een normoverschrijding op die locatie. En rood betekent meer dan 5 keer boven de norm. Dus dan is het wezenlijk probleem. Nou, u ziet een aantal gele punten voor carbendazim in 2018... De meeste zijn groen, dus dat betekent wel aanwezig, maar niet problematisch. En nog even buiten dan de som, hè, waar we het net al over hadden, als je alle stoffen optelt, dan ontstaat er wellicht toch wel een probleem. Maar dit is per stof, in dit geval carbendazim, niet normoverschrijdend op de groene locaties. Grijs betekent, en dat zie je in dit geval niet op deze kaart, maar er zijn stoffen die zijn heel lastig te detecteren. Omdat ze qua samenstelling vaak lijken op een andere stof. En als die andere stof ook in dat oppervlaktewater aanwezig is, dan raakt het laboratorium een beetje de kluts kwijt, zeg maar, bij de analyses. En dan wordt er vaak een uitslag niet toetsbaar aangekoppeld. Dat is bij bepaalde insecticiden nog eens aan de orde. En dan kan je dus eigenlijk helemaal geen uitspraak doen. Nou, in dit geval voor deze stof is dat gelukkig niet gebeurd. Ja?
Het is een kaart van 2018. De vraag is, wanneer wordt die geactualiseerd? En het is leuk dat je kan zien dat die geel is. Maar wordt er dan ook nog iets daadwerkelijk gedaan om te kijken waardoor dat is gekomen? En of er iemand bijvoorbeeld iets gedaan heeft wat niet mag?
Ja, in principe ja. Op alle vragen zeg ik ja. Ten eerste, wat doen wij structureel met dit soort cijfers? Nou, die bespreken wij met de sector. We hebben een structureel overleg in Noord- en Zuid-Holland al sinds 1995, dat heet het Landelijk Milieuoverleg Bloembollensector, waar de provincies Noord- en Zuid-Holland, de waterschappen uit Noord- en Zuid-Holland, samen met de sector, de gemeente Schagen, de provincie Drenthe is inmiddels ook aangesloten, samen met VWIN deze cijfers met elkaar bespreken, VWIN de drinkwaterindustrie, zeg maar. En conclusies proberen te trekken van waar gaat het fout, waar zitten de zwakke plekken in de bedrijfsvoering, waar kan verbetering worden aangebracht. En daar worden dan ook afspraken gemaakt om gezamenlijk dan in dat landelijk milieuoverleg Bloembollen de problemen die er zijn aan te pakken. En straks kom ik nog over het wettelijk kader en bovenwettelijk kader te spreken. Maar het wettelijk kader, dat kan betekenen dat we ook meer in gaan zetten op handhaving. Als we de zwakke plekken in beeld hebben, kan dat betekenen dat onze toezichthouders en handhavers, we hebben 10 handhavers operationeel bij Hollands Noorderkwartier en Rijnland heeft er ook een x-aantal, dat die dus gericht op de bedrijven gaan toezicht houden en met ondernemers in contact treden over die zwakke plekken die dan uit die analyses naar boven zijn gekomen om daar wat aan te doen met elkaar. En als het wettelijke kader overschreden wordt, dan kan er ook procesverbaal worden opgemaakt. En dat gebeurt dus ook wel.
Heel lang.
Ja. Die handhaving, zoals we weten, is dat het sluitstuk van het proces. Wat wordt er nou gedaan om de nalevingsbereidheid te verhogen? Want daar denk ik dat je daarmee juist de winst kan pakken.
Klopt. Dat ben ik heel met u eens. En vandaar dat het landelijk milieuoverleg Bloembollen, waar ik het net over had, zich richt op communicatie, educatie, stimulering, subsidiëring. Dus allerlei andere instrumenten dan uitsluitend de knoet. Er gebeurt veel meer dan alleen dat. En dat soort afspraken worden juist in dat LMB gemaakt. Van hoe gaan we gezamenlijk, dat heb ik een paar keer gezegd, gezamenlijk het probleem oplossen en tackelen. Ja, ja. Het is ook niet alleen gedrag, maar het is ook kwestie van kennis. Het is niet altijd dat men bewust iets verkeerd doet, maar het is ook vaak onbewust verkeerd. En daar kan je natuurlijk heel snel wat aan doen.
Ik las nog even een vraag.
In het rapport van de RIVM staat ook dat volgens berekeningen veroorzaken slechts 4 stoffen 90% van de effecten in het oppervlaktewater. En deze stoffen zijn juist moeilijk meetbaar.
Ja.
Wat kunnen wij daar dan mee?
Nou, dat komt ook uit dit onderzoek. Hè, want wat u nu ziet is een rapport van Deltares, wat Deltares jaarlijks opstelt op basis van die bestrijdingsmiddelatlas gegevens. Elk jaar wordt er weer een nieuw jaar aan die atlas toegevoegd. En die cijfers bewerkt Deltares in een rapport. En zij constateerden, net als nu het RIVM wat u citeert, dat er de stoffen zijn, nieuwe stoffen vaak, die door de waterschappen nog niet geanalyseerd kunnen worden. Omdat er A, geen norm voor is, of omdat er nog geen analysetechniek voor beschikbaar is. Hele rare situatie. Je zou verwachten dat een stof die in Nederland wordt toegelaten, dat daar een norm voor moet zijn en dat er een analysetechniek voor zou moeten liggen. Nou, vaak is dat niet het geval. Stof komt eerder op de markt dan dat die andere twee aspecten, die ook wezenlijk van belang zijn, zijn uitgewerkt. Dus dan worden er wel pieken geconstateerd in het oppervlaktewater van een vreemde stof. Vaak is die stof dan ook nog te benoemen, welke stof dat is, maar is het niet te benoemen of het een normoverschrijding betreft of niet. En nu is er een inhaalprogramma gestart in overleg met het Rijk door Deltares en de Unie van Waterschappen om voor die stoffen die in die lijst staan waar nog geen normen voor zijn, toch normen af te leiden, versneld af te leiden, zodat die blinde vlekken, dat die weggenomen gaan worden. Ze zullen er altijd blijven zolang de toelating dus sneller loopt dan de normafleiding loopt. Dan zal je altijd blinde vlekken houden. Maar er is nu een flinke achterstand en die wordt versneld ingehaald. Ja, dit rapport, daar ziet u de kaft van. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. En daar heb ik wat plaatjes uitgeknipt. En die ziet u hier. Bijvoorbeeld de ontwikkeling over een aantal jaren. 2014 tot en met 2018, dat is ook het laatste rapportagejaar, want 2019 is nu in bewerking. De laboratoria hebben de gegevens aangeleverd, maar dat moet nu nog statistisch verwerkt worden. Dus de laatste verwerkte gegevens betreffen 2018. En dan ziet u hier per sector, op basis van die bestrijdingsmiddelatlas met al die verschillende kleuren balletjes, de effecten over die jaren. En als we even de bollensector erbij pakken, dat is dan zeg maar de middelste groep zo'n beetje. Begint in 2014 met een hele hoge piek. En dat betreft dan gemiddeld percentage normoverschrijdende stoffen per locatie, per bemonsteringslocatie. En dan was dat dus in, 2014, 16 à 17 stoffen die per locatie normoverschrijdend aanwezig waren. En je ziet in de loop der jaren, door alle aandacht en alle energie die erop gezet is, bij alle sectoren een daling. En met name in de bollensector vind ik hem spectaculair. Dus van 17 ongeveer in 2014 zijn we inmiddels aangekomen op zo'n 4 in 2018. Nou, we hebben het doel dan nog niet bereikt. Want het doel zou natuurlijk zijn 0. Maar we zien wel een enorme trend. Een positieve trend. Een opvallende positieve trend. En die voor deze in deze grafiek komt de bollensector van de eerste plaats in 2014. Hè, ze stonden toen qua verontreiniging bovenaan de ladder. Zijn ze nu gedaald naar de derde plaats. Want de glastuinbouw en de boomkwekerij hebben in 2018 slechter gepresteerd. Dus dat is toch wel een flinke inhaalslag die de bollensector heeft gemaakt in die jaren. Nogmaals, doel is nog niet bereikt, maar we hebben wel flinke stappen gemaakt. En dat komt, en ik verwijt dat, nou ja, verwijten, nee, ik leg de relatie tussen dat doelgroepoverleg, dat landelijk milieuoverleg bloembollensector waar we het net over hadden, en deze effecten. Gewoon door intensief met elkaar te zoeken naar de oorzaken en intensief de bedrijven te benaderen om verbeteringen door te voeren. Nou ja, je ziet wintertarwe, akkerbouw, fruitteelt, die zitten allemaal lager. Die gebruiken minder middel en die gebruiken middel op andere wijze, zodat de milieueffecten daar beperkter van zijn. Dit is hetzelfde plaatje, maar dan met de andere norm. Net was de jaargemiddelde norm. Dit is dan de MAC-waarde, dus dat is die acute toxiciteitsnorm. En dan zie je een iets ander beeld. Daar staat de bollensector nog wel als eerste genoemd. Maar ook daar die spectaculaire afname. En ook een vrij, je kan er bijna een lijn doorheen trekken. Een trendlijn. En ik hoop dat we dat ook zouden mogen doen. Want dan zou je eigenlijk uitkomen in 2020 in de buurt van nul. Maar goed, laten we niet vooruitlopen op de feiten. Maar dat geeft misschien wat antwoord op uw vraag. Gaan we de doelen bereiken? Ja, als je deze spectaculaire afname ziet, dan heb ik toch goede hoop dat we heel eind in de buurt gaan komen. En met name de laatste jaren zie je een enorme positieve trend. Er zit nog wel een addertje onder het gras en dat betreft het feit dat het middelenpakket wat geanalyseerd wordt door de waterschappen een stabiel middelpakket is. Daar komen stoffen en daar gaan stoffen. Dus met andere woorden, dit pakket veroudert enigszins en afgelopen jaar hebben we het middelenpakket voor de bloembollen in ieder geval wat geactualiseerd. Er zijn dus weer nieuwe analysetechnieken aan toegevoegd. En dat kan betekenen dat we komend jaar misschien verrast zijn dat er toch weer een lichte toename is. Omdat we andere stoffen, modernere stoffen, kunnen analyseren. Dus laten we toch voorzichtig zijn. Een positieve trend. Maar ja, we mogen dus niet zeggen we trekken er een lijn doorheen en in 2 jaar tijd zitten we op nul. Welke stoffen zijn er dan in beeld? Want het net was gewoon sommaties. Hè? Dit zijn de werkelijke stoffen in 2018 die in de bollensector problematisch zijn. En dan ziet u bovenaan imidacloprid. Dat is dat admire wat ik net al noemde in een voorbeeld. Dat bijengif met andere woorden. Die staat op nummer 1. Dus die komt het vaakst in 2018 normoverschrijdend voor. Carmendazim, de fungicide, die staat nog steeds op 2, al heel lang is dat een probleemstof. Pendamethalin, nou dat zijn dit zijn de top 5 van normoverschrijdingen. Dan zie je groen, dat betekent dat er wel een positieve trend is ten opzichte van de jaren daarvoor. Groen betekent we gaan de goede kant op en rood betekent we gaan de verkeerde kant op. Dus met andere woorden, ik zei net dat doelgroepoverleg bespreekt dit soort resultaten. Daar zal wellicht aan de orde zijn omdat metolachlor, die hier dus in negatieve zin aan de orde is, om een keer tegen het licht te houden en met elkaar te gaan zoeken van waar komt dat nou door en hoe wordt die stof toegepast en wat kunnen we eraan doen met elkaar. De MAC-waarde, nou, daar ziet u een vergelijkbaar plaatje en hier zijn maar 3 stoffen genoemd omdat ergens is er een streep getrokken daaronder. Komen heel veel stoffen ongeveer gelijkwaardig voor. Maar dit zijn de probleemstoffen voor de MAC-waarde. Ik zag een vinger bij u. Ja, ja.
Ik
wil graag weten waar die stof dan voor gebruikt wordt.
Imidacloprid, nou dat is een fungicide. Dat is een insecticide. Dus dat is vooral om insecten te doden, luizen. Ja. Kijk even naar de sector, luizenmiddel. Dus als het goed is, zullen we in 2019 bij de volgende rapportage niet meer op deze plaats tegenkomen. Misschien dat er nog een naaileffect is. Want soms zie je dat een stof wat langer in gebruik blijft op gebruiktermijnen. Soms eilt het ook na gewoon omdat het in het milieu nog aanwezig is. Maar je ziet hem dan wel vrij snel uitdempen. Carmendazim is een fungicide, wat een schimmelwerend middel. Wat in de bollensector toegepast wordt om schimmels op bollen te voorkomen. Nou ja, zo. Ik denk dat pendametalin ook weer een insecticide is. Maar goed, ik ben geen middelendeskundige, dan moet u aan de sector vragen. Wat zegt u? Die metaloglor, metolachlor. Die zoeken we op. Nou, daar krijgt u straks antwoord op. Ja. Goed. Hoe is de toelating in Nederland geregeld? Daar hebben wij als waterschappen totaal geen zeggenschap op. Over het Rijk is verantwoordelijk voor de toelating en hebben dat vervolgens gedelegeerd aan het CTGB, Instituut in Wageningen, College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. En zij regelen onder bepaalde randvoorwaarden die het Rijk wel gesteld heeft en Europa gesteld heeft inmiddels, de toelating van de middelen. Dat doen zij op basis van werkzaamheid van een stof. Dus de leverancier, de fabrikant, moet aantonen dat het ook werkelijk werkt. Effecten op het milieu moeten worden bepaald. Effecten op de mens en de fysisch-chemische eigenschappen. Dus onder andere de afbreeksnelheid. Een stof mag niet persistent zijn, moet binnen een bepaalde tijd zijn afgebroken. Al dat soort elementen worden bepaald. De fabrikant levert dat aan en op basis van die gegevens bepaalt het CTGB of een middel wel of geen toelating krijgt. En als die toelating er is, dan mag een handelaar het product pas in verkeer brengen. En daar is bewust gekozen voor die term in verkeer brengen. Dat betekent verkopen, maar ook weggeven. Dus in het verleden zijn er wel rare dingen gebeurd, maar je mag het dus niet aan anderen in gebruik geven. Mag niet worden toegepast. Vaak gaat dat dan gepaard met een wettelijk gebruiksvoorschrift. Dat komt op het etiket te staan, op het product. Daarin staat wat en hoe het middel moet worden toegepast, waarvoor het dient en waar het beslist niet voor mag worden gebruikt. Dus allerlei beperkende factoren, middelspecifieke gegevens, zeg maar. Toezicht erop vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, maar dat betreft vooral toezicht op de biociden die waarschijnlijk in het transport worden toegepast, begassen van granen en dergelijke in havens. Dat gebeurt, toezicht erop gebeurt door de ILT. Nogmaals, wij als waterschap hebben daar helemaal niets mee. Maar wij hebben wel met andere dingen van doen. En dat is het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling. Dus de milieuregels die gelden voor agrarische bedrijven. Daarin staat wat een bedrijf wel en niet mag met gewasbeschermingsmiddelen, hoeveel afstand hij tot de sloot moet aanhouden, dus de teeltvrije zone in verband met drift, welke technieken er moeten worden toegepast of mogen worden toegepast, wat er met reststromen moet gebeuren, al dat soort dingen zijn in dat activiteitenbesluit geregeld. Dat zijn dus zeg maar sectorspecifieke regels die voor alle middelen van toepassing zijn. Daarnaast, zei ik net, is er het gebruiksvoorschrift en daar kunnen ook nog aanvullende regels over, over de toepassing zijn, staan. Bijvoorbeeld extra afstand tot de sloot houden en al dat soort dingen. Of nog bijzondere spuitdoppen die toegepast moeten worden. Dus het is vaak een combinatie van het gebruiksvoorschrift, wat geregeld is in die wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, met de toelating verband houdt, en de regels van het activiteitenbesluit. Dan toezicht en handhaving. Nou ja, de stofspecifieke gebruiksregels, het gebruiksvoorschrift wat ik al zei, dat wordt in hoofdzaak door de NVWA gecontroleerd. Waterschap kan daarop controleren, gemeente kan daarop controleren. Die hebben dat vaak weer gedelegeerd natuurlijk aan de omgevingsdiensten. En de algemene rol van de politie. De politie kan altijd optreden. Maar in hoofdzaak is dit een zaak van de NVWA, omdat dit betreft vaak toch wel hele specifieke deskundigheid. En die zit vooral bij de NVWA, niet zozeer bij al die andere partijen die ook genoemd worden. Maar theoretisch zou het kunnen dat ook het waterschap daarop toeziet. De lozing in de riolering en in de bodem, dat is een zaak van de gemeente. NVWA en politie kunnen daar ook op toezien. Het is beslist geen zaak van het Hoogheemraadschap. Er is wel overleg met omgevingsdiensten als het gaat om zaken af te stemmen en ook gezamenlijk handhavingsactiviteiten te ontplooien. Oog- en oorfunctie voor elkaar te betekenen. Daar worden ook afspraken gemaakt met omgevingsdiensten, wel met het waterschap. Maar het is dus niet zo dat wij controleren op bodemlozingen of lozingen in de riolering. Ja, oppervlaktewater, dat is dan de hoofdzaak weer voor het waterschap. NVWA kan er ook op toezien en de politie in algemene zin. Nogmaals, die partijen spreken regelmatig met elkaar. Het zou soms wel intensiever kunnen, hebben wij het idee. Maar de uren die de omgevingsdienst kan besteden aan dit soort activiteiten is relatief beperkt. En het is een beetje optimaliseren, laten we het zo maar zeggen. Kijken hoe we met zo min mogelijk energie zoveel mogelijk kunnen doen. Bovenwettelijke emissieaanpak, want tot nu toe heb ik het over de wettelijke kaders gehad. Maar zoals we net al uit de vragen bleek, is dat het sluitstuk. Het is natuurlijk veel interessanter om voordat handhaving moet optreden al met elkaar problemen op te lossen. We hebben in Noord-Holland een paar grote activiteiten gehad en nog steeds aan de orde. Dat is Schoon Erf, Schone Sloot, waar we samen met boeren en in dit geval bollentelers gekeken hebben wat zit er in de put die naar de sloot loost aan stoffen, welke concentraties en hoe zou dat erin gekomen zijn. Dat werd steeds in studieclubverband opgepakt en ondernemers bespraken de resultaten met elkaar. Vaak met een handelaar, hun eigen adviseur, die verstand heeft van de middelen en de toepassing van de middelen. Die was er ook vaak bij betrokken. En zo ontstond er dan vaak een discussie van hoe kan het met jouw put veel schoner is dan mijn put. En waarom vind ik die stof en jij vindt die stof. Nou, al die kennis is gewisseld en heeft geleid tot flinke emissiereductie. Ik zal straks laten zien hoeveel het is. Ander project is bezem door de middelenkast. In opdracht van het Hoogheemraadschap is door de KNVB en een uitvoerende organisatie bij boeren en agrariërs gekeken in de middelenkast welke stoffen er staan die inmiddels niet meer zijn toegelaten. Die zijn allemaal opgeschoond. Dat heeft pittig wat stoffen opgeleverd. En het meest recent, heel actueel, is het landbouwportaal Noord-Holland, waar boeren allerlei of agrarisch moet ik zeggen, allerlei mogelijkheden hebben om coaches te bestellen en ook om subsidie aan te vragen om bovenwettelijke investeringen op hun bedrijf te doen. Wat is het resultaat? Nou, Schoon Erf, Schoon Sloot heeft geleid bij die bedrijven die deelgenomen hebben tot 80% emissiereductie. Dus dat is gewoon het feit dat bekendheid met wat er gebeurt op hun bedrijf, dat leidt tot zorgvuldiger werken en dat is meetbaar. 80% emissiereductie is natuurlijk spectaculair. Bezem door de middelenkast, 188 bedrijven bezocht, 46 kilo per bedrijf afgevoerd. Dus dat zijn ook, dat is een vrachtwagen vol. En het landbouwportaal Noord-Holland, daar hebben inmiddels 1100, ik denk dat het inmiddels 1180 bedrijven zijn, want het was van gisteren de stand van zaken. Die hebben een dienst afgenomen van het landbouwportaal. Dat betekent een coachbezoek aangevraagd of een subsidieaanvraag gedaan voor een bovenwettelijke investering. En dan ziet u dat het 5 thema's betreft. Thema erfafspoeling voor mineralen en nutriënten. Dat is vooral in de veehouderij actueel. Duurzaam bodemgebruik, zodat ondernemers gestimuleerd worden zorgvuldiger met de bodem omgaan. Denk aan brede banden toepassen. Andere grondbewerkingstechnieken toepassen. Gewasbeschermingsmiddelen is een thema. Dus spuittechnieken en dat soort dingen. Voldoende zoet water, ook rekening houden met de klimaatontwikkeling. Hoe kunnen we dat gezamenlijk waterschap en bollensector, in dit geval, maar ook akkerbouw, aanpakken, zodat de beregeling van de gewassen daar minder last van zout houden. En de inrichting van percelen en oevers, om die natuurvriendelijker in te richten. Dat zijn de 5 thema's die wij met dit landbouwportaal stimuleren. Hier ziet u dat in 5 plaatjes weergeven. Dat doet het Hoogheemraadschap niet alleen. Dat doen we samen met de provincie en de 3 andere Noord-Hollandse waterschappen. De sectoren, KVB en LTO. En de collectieven, dat zijn zeg maar de agrarische natuurverenigingen die daar een specifieke taak hebben gekregen om voor alle boeren in een bepaald werkgebied van de agrarische natuurvereniging de intermediair te zijn tussen de overheid en de agrariër. Dat is de samenwerking bodem en water, waar het landbouwportaal de uitvoeringsinstrument van is om maatregelen in de agrarische sector van de grond te krijgen. Ik zag dat u wilde ingrijpen. Ik gooi gelijk mijn laatste sheet erin.
Ik kon even half meekijken. Ik
zag het vraagteken verschijnen. Dus dank zover. Ik kijk even rond of er voor dit deel nog extra vragen zijn. Zo niet, dan nodig ik graag even meneer Knippels uit van de sector. En die heeft ook een presentatie, alleen het is verbaal. Dus een verbale presentatie. Dus, dank u wel.
Ik maak ruimte.
Ja. En misschien dat er nog zijdelings een vraag gesteld kan worden, ja, in relatie.
Ik blijf in de buurt.
Dat zou kunnen. Goed, dan houden we dat vraagteken maar even actief. Ja. Meneer Knippels, aan u even het woord. U bent van de bollensector en u wil graag iets vertellen.
Ja. Bedankt Henk voor de presentatie. Ik kan mijn presentatie aan de hand van de sheets van Henk doen. Dus dat is, sluit heel mooi op elkaar aan. Dank u wel. Mijn naam is Peter Knippels. Ik ben werkzaam bij de KNVB, de brancheorganisatie voor bedrijven in de bloembollensector. Wij zitten daar met een tiental beleidsmedewerkers. En vijf daarvan zit in het team duurzaamheid. Daar ben ik er één van. Dus voor duurzaamheid, verduurzaming van de bloembollensector is voor ons wel een van de speerpunten. En ik ben, werk daar als senior beleidsmedewerker bodem en water. En eigenlijk moet het andersom zijn. Eerst water en bodem als je kijkt naar mijn takenpakket. Eigenlijk vanaf, ik noem het al, doelgroepenoverleg. Eigenlijk een van de speerpunten voor de KNVB is om te werken met de bedrijven toe te werken naar schoon water. Dat is ook iets wat wij als bedrijfsleven willen, dat gewoon het water in de sloten, maar ook, dat is een andere discussie, het grondwater gewoon schoon is, dat er nagenoeg geen gewasbeschermingsmiddelen in zitten. Dat is ook iets wat de bedrijfsleven zelf ook wil. Ook schoon water, maar ook om te voorkomen dat, Henk noemde al het een en ander over activiteiten besluiten, et cetera, dat de wetgeving aangescherpt wordt. Nou, we hebben gezegd, het bedrijfsleven heeft een verantwoordelijkheid. En dat moet voorkomen dat daar de wetgever voor nodig is om ons daarin te sturen. Het landelijk milieuoverleg bloembollen, wat Henk noemde, daar zit een breed scala van allerlei partijen in. Ook tegenwoordig waterschappen en provincie uit het oosten. Maar iedereen zit erin vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Het kan niet zo zijn dat als er een problematiek geïdentificeerd wordt, wat net gepresenteerd werd over de normoverschrijdingen, dat dan eigenlijk de sector achterover kan zitten van hey, we gaan hierover samenwerken. Nee, dat landelijk milieuoverleg bloembollen werkt ook wel op een andere manier, waarin eigenlijk de bloembollensector wordt aangezet om ga aan de slag. Wij kunnen als waterschappen, krijgen we dan de mededeling, zaken ondersteunen, maar het is aan jullie als bedrijfsleven om hier aan de slag te gaan. En eigenlijk de eerste waar we aan de slag zijn gegaan is eigenlijk nadat de pilot door Hols Noordactief was afgerond, was project Schoon Erf, Schone Sloot. In 2016 hebben wij die overgedragen gekregen en eigenlijk als opdracht, ga hiermee aan de slag en zorg ervoor, ga met ondernemers in gesprek, aan de slag, dat zij ook, net als in zo'n pilot, eerst niet alleen bewust worden waar ben ik mee bezig, dat is mooi, maar ook dat ze maatregelen nemen. Ondertussen hebben we landelijk 175 bloembollentelers deelgenomen aan dit project. Van de 900 zijn 175 deelgenomen. In Noord-Holland hebben een 75-tal bedrijven deelgenomen. En als je kijkt naar de resultaten, dan is dat overal zit dat tussen de 75% en 80% vermindering van de emissiereductie op het erf. En wat wij iets anders zien door de jaren heen is dat toen het project startte werd eigenlijk gekeken door bedrijven naar hele eenvoudige maatregelen. En wij spreken dat ging over een voorschrift opstellen voor een medewerker die anders moest doen. Of ik zou bij spreken met dweilen ergens neerleggen dat er geen verspreiding was van middelen in de schuur of op het erf. En wat we nu zien is dat bedrijven aangeven van, of eigenlijk aangeven, maar ook daarna handelen van, wij gaan structurele maatregelen nemen. Wij moeten toe naar een gesloten erfsituatie, waarbij we behoudens calamiteiten gewoon zorg dragen dat er geen emissies meer kunnen plaatsvinden. En dat zie je door heel Nederland, zie je dat soort structurele maatregelen nu genomen worden. Dus dat is een hele positieve ontwikkeling. Iets anders waar we grote stappen in willen zetten, en dat is in het verlengde van een maatregel, Henk noemde al het fenomeen drift, dus dat is verwaaiing naar de omgeving, maar met name naar het oppervlaktewater. Daar is op een gegeven moment vanuit de overheid jaren geleden gezegd, we gaan op al die spuitmachines moet een druklogger komen, omdat je de druk kan meten en reguleren. Nou, daar hebben wij als bedrijfsleven van gezegd, dat vinden wij geen passend, we hebben een aantal dingen gezegd, we hebben gezegd, het is geen passend instrument, want wat je gaat doen, je verandert niet het gedrag en houding van de man op de spuit, want degene die het toepast, maar je hebt een handhavingsinstrument en we moeten er juist voor zorgen dat degene die op die spuit zit, die moet anders gaan werken. Dat is één wat we gezegd hebben. En het tweede wat we gezegd hebben is van, wat wij niet willen als agrarisch bedrijfsleven, is dat we vandaag afspraken maken over drift en de komende jaren iedere keer andere afspraken. En toen hebben de bestuurders gezegd, vanuit KNVB, LTO gezegd, wij gaan met de overheid om tafel zitten om voor al die emissieroutes gaan we afspraken maken. We gaan afspraken maken, welke acties gaan we doen, welke jaartallen hangen eraan, doelen, daar gaan we naartoe werken. En dat is de opdracht die er ligt. En uiteindelijk is daar een zogenaamd pakket van maatregelen. Is door de staatssecretaris van INW in februari 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met erin al die afspraken waar die nu in uitvoering zijn. Henk presenteerde al wat over de bloembollensector. Wij lopen eigenlijk als bloembollensector lopen we toch wel op een aantal terreinen voorop. En wij willen toch wel, ook als het gaat over dat behalen van die doelen over tweede nota duurzame gasbescherming. Dat staat voor ons ook, dat is de opdracht, die moeten we realiseren. En waar we nu naartoe gaan is, wat ik net al zei over het erf. We gaan toe naar een, noem het maar even een protocol. Hoe moet zo'n erf eruit zien? Zodat zowel ondernemers als handhavers weten hoe het allemaal eruit ziet. Er zijn bedrijven die hebben restanten van gewasbeschermingsmiddelen. De spuitmachine is niet helemaal leeg. Wat doen we ermee? Nou, we hebben afspraken gemaakt met bedrijven die dan die middelen mogen ophalen en kunnen zuiveren. Dat we het afvalwater kunnen zuiveren. Of dat die bedrijven zelf allerlei zuiveringstechnieken op de bedrijven gaan toepassen. Maar wel bewezen effectieve methoden, technieken waarvan we weten dat ze gewoon, ja, ik zou bijna zeggen idiot-proof zijn, gewoon robuust en degelijk zijn. Dat is iets waar wij dus als KNVB ons sterk op inzetten. Ik zei net al iets over imidacloprid. Dat mag niet meer toegepast worden. En ik durf ook te zeggen, dat wordt niet meer toegepast. En daar ben ik vrij stellig in. Omdat in 2018 en 2019 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, ik denk van de, ik denk een 500-tal bloembollenteelbedrijven bezocht. En er zijn er 900. Die hebben ze bezocht in het kader van handhavingsactie. Dat was zo bepaald. Daar gaan wij niet over. NVWA heeft het eigen standen bepaald. Wij gaan die handhaving doen. En wij hebben erover wel richting het bedrijfsleven gecommuniceerd dat dit eraan ging komen. En gemeld van, niet let op, maar houdt u aan de regels. Uiteindelijk is het resultaat, er is een rapport verschenen en er blijkt dat 88% van de bezochte bedrijven houdt zich aan de regels. En dan hebben we het over regels van de juiste middelen in de kast, de juiste technieken toepassen, wat Henk net noemde, maar ook door middel van grond- en gewasmonsters, en ook monsters van gewassen genomen, die zijn onderzocht op gewasbeschermingsmiddelen om te onderzoeken. Zijn hier alleen de toegelaten middelen, zijn erop toegepast. En het blijkt dat, wat ik net zei, 88% is, houdt zich aan de regels. En als je kijkt, er is een 12% houdt zich niet aan de regels. En ja, er is een aantal bedrijven, dat heeft overtredingen begaan. Nou, daarvan zeggen we ook tegen de NVWA, die bedrijven hebben ook recht gehad op handhaving. En dan is het aan de NVWA om daar tegen op te treden. Daarnaast hebben wij gezien dat er ook situaties zijn waarbij ondernemers, fouten hebben gemaakt. Ik noem het maar verwijtbare fouten in de zin van dat was niet handig of hoe heb ik het nou kunnen doen. Nou, dat soort, we hebben ook de rapportage van de NVWA gekregen. En dat wij gaan ook met bedrijven op verschillende manieren via regio's gaan we in gesprek van om voor de toekomst toe. Ja, te zorgen dat soort verwijtbare fouten, dat teruggaat naar nul. Dus over de hele linie willen we wel naartoe werken met de bedrijven. Want uiteindelijk moet het daar gebeuren op beide bedrijven. Dat gewoon gehouden wordt aan de regels. Die getallen die Henk liet zien over de resultaten over 2018, die zijn ook bij ons bekend. U heeft ze nog niet in het Noord-Hollands Dagblad zien staan, groot met de naam, groot met de foto van onze voorzitter erbij. We zijn er bijna. Ook op dat punt zijn wij bescheiden. In die zin ook van laten we eerst 2019 afwachten. En we doen de goede dingen, maar we moeten niet ons op de borst kloppen dat we er al bijna zijn. We zetten grote stappen, maar we moeten nog wel een aantal, we moeten het nog wel bewijzen. En als laatste, de opzoekvraag metalochloor. Dat is een onkruidbestrijdingsmiddel. Ja. Ja. Dan even in kort in de aanvulling op wat Henk vertelde over het werk van de KVB.
Nou, dank u wel. Keurig binnen de tijd. Nou, we hebben volgens het agenda nog 5 minuten. En ik zie daar 1 vraag. Zie ik nog aan, kijk even naar mijn rechterzijde. Daar nog vragen. Eventueel ook nog een vraag. 3 vragen zo. Mag ik bij jou beginnen dan? Of sorry, bij u beginnen, meneer Zwart. Nee, niet kan.
Ik zie op het kaartje dat er in de hele gemeente Bergen is 1 meetpunt.
Ik geloof dat de vraag wel is overgekomen. 1 meetpunt.
Ja, ik heb het gehoord.
En de achterliggende reden.
De meetpunten zijn een aantal jaren geleden bepaald. In de gemeente zelf is denk ik geen meetpunt. Het dichtstbijzijnde is Heilo.
Er staat 1 meetpunt in Egmondermeer.
Oké, Egmondermeer. Ja. Maar dat is geen structureel meetpunt. Dat is een meetpunt waar incidenteel projectmatig een aantal bestrijdingsmiddelen zijn onderzocht in een bepaald kader. Die worden dan ook opgenomen in de atlas, maar die maken geen deel uit van het landelijk meetnet waar de beleidsconclusies aan worden verbonden. Omdat dat meetpunt waarschijnlijk net niet voldoet aan die 50% landgebruik criterium wat ik net noemde. Akkerbouw, bollenteelt, fruitteelt. Er is steeds gesteld van een meetpunt mag meedoen voor het landelijk meetnet als meer dan 50% van het gebiedsareaal van de regio voor een bepaalde teelt wordt toegepast. Dus voor bollenteelt in dit geval. Ik denk dat dat punt net niet aan die criteria voldoet. En wij moesten ons beperken met het aantal, want het is een vrij kostbaar onderzoek. Wij betalen €350.000 per jaar aan analysekosten voor gewasbeschermingsmiddelen. Dus we moeten ons ook wat beperken. Wat we wel zeggen, en dat zegt ook het Rijk, dat de analysecijfers van in dit geval de bollen gelden voor alle regio's waar bollen geteeld worden. Je mag het eigenlijk wel min of meer extrapoleren. Ja, dat is het goede woord. Ja.
Dank u wel.
Maak plaats.
Ik kreeg hem dan weer mooi. Meneer Mooi, nog even. Ja, nog een vraag? Als neem ik. Meneer Roem, excuses, geen probleem.
Even een vraag ten aanzien van de verhouding tussen conventionele bollenbedrijven en bollenbedrijven die zich zeg maar met een eco-label profileren. Ziet u daar een toenemende trend in van bollenbedrijven die zich manifesteren als eco-bollenbedrijf en dus ook moeten voldoen aan bepaalde eco-normen? En hoe verhoudt zich dat zeg maar in Noord-Holland, dat percentage?
Dus eigenlijk in Nederland, om precies te zijn in Noord-Holland, is er 1 groot bedrijf dat grootschalig bloembollen op biologische wijze teelt. Dus inderdaad onder SCAL-label. Dat is 1 bedrijf. Of er meer worden, weet ik niet. Wat ik wel zie, is dat heel veel bollenteelbedrijven, in ieder geval uit Noord-Holland, heel veel dingen van wat dat bollenteelbedrijf in Schagenbrug leert, uitprobeert, dat ze overnemen. En wat je dus wel ziet is dat je meer en meer, noem het maar, vergroening of meer biologische teeltmethoden langzamerhand een intrede doen, een intrede blijven doen bij reguliere bolteelbedrijven. Dat zien we dus wel gebeuren, ja.
Aglas, als laatste zover. Uw vraag is, er zijn nog een aantal vragen. Er bestaan nog een aantal vragen vanuit Kieslokaal. Hoe kan daar nog verder op gehandeld worden? Dus ik kijk even naar meneer Valkening.
En ik kijk door naar de Griffie. Maar via de Griffie kan er, en dan weer via ons, en dan weer naar jullie, en dan weer terug.
Ik hoop dat daarmee uw vraag beantwoord is. Ik kijk even rond. Dan bedank ik de heren. Hartelijk. Het is al laat geworden. We zijn nog keurig op tijd. Even goed, maar toch wel laat, vind ik. Ik dank iedereen voor de aanwezigheid en prettige avond.